En wij gaan weer naar Jesaja hoofdstuk 13. De vorige keer hebben we in het algemeen inleidend stilgestaan bij Babel als zodanig. Maar daar hebben we het nou niet over. Want ik neem gewoon de draad op aan het begin van het hoofdstuk. Hè? De last van Babel die Jesaja, de zoon van Amos, deze profeet dus, gezien heeft. En dan staat er, heft een banier op een hoge berg, verheft een stem tot hen, beweegt de hand omhoog dat zij intrekken door de deuren der prinsen. Het idee is toch tamelijk eenvoudig. Want het banier opheffen, dat heeft iets met de oorlogvoering te maken. Dat zijn wij sinds Waterloo, dat is nou 200 jaar geleden, zijn wij dat vergeten. Want dan gaat de banier gaat omhoog en dan rondom het vaandel, zal ik maar zeggen, wordt er dan gestreden. En hier worden legers opgeroepen om in te trekken door de deuren der prinsen. Dat wil zeggen de deuren der vorsten. Door de deuren, namelijk de poorten van degene die de wereldmacht kennelijk in handen hebben, zoals ook uit de rest van deze twee hoofdstukken blijkt. Kortom, om Babel in te nemen en daarmee ook te verwoesten. Hebben jullie? En de enige vraag die dan nog overblijft is, wie zijn die hen? Verheft een stem tot hen. Wie zijn die mensen? Beweeg de hand omhoog dat zijn die hen dus, dat zij intrekken door de deuren der prinsen. En dan wordt het spannend van, want over wie gaat het dan, hè? Kijk, dat vind ik wel leuk. Ja, dat komt hierna. Het is net zoiets als in Openbaring. Hoofdstuk, wat was het, 20? Ik zag 21. Ik zag tronen en zij zaten op dezelfde en hun werd. En dan denk je, wie zijn die lui? En er staat pas in het volgende vers. Wat vraag wel je aan? Hier staat het ook. Sterker nog, het staat in de volgende drie versen. En je mag ze onder elkaar schrijven, zeg ik dan altijd, hè? Want er staat, ik heb aan mijn geheiligden bevel gegeven. Dus die hen en die zij uit vers 1. Dat zijn dan mijn geheiligden. Ik zou niet weten waarom het niet gewoon moet zijn mijn heiligen. Ja. Echt. Het neemt niet weg dat de vertalers blijkbaar gedacht hebben dat dat wel erg hoog gegrepen was voor een stelletje militairen. Toch? Een paar krijgslieden. Maar ja, ik heb er weinig problemen mee, want de heiligen in onze dagen zijn ook krijgsknechten, volgens de Bijbel. Dus ja, geheiligden. Heiligen. Ik heb aan mijn heiligen bevel gegeven, ook heb ik tot mijn toorn geroepen, mijn helden. Die toorn is natuurlijk weer dat oordeel dat over Babel komen zou. Dat is makkelijk genoeg. Maar de geheiligden heten in tweede instantie, dan wel in derde instantie, in vers 3, mijn helden. En daarna heten ze ook nog de vrolijken mijner hoogheid. Of zoiets. Want dat blijft een vage term, vrolijke mijner hoogheid. Het betekent feitelijk mijn hoge, mijn verheven vrolijken. Ze zijn vrolijk en ze zijn verheven. Dat is het. Ja, u begrijpt dat de vertalers dus echt wel moeite hebben met zulke soort schriftplaatsen. Huh? Er zit iets geheimzinnigs aan. Ik zeg het nu enigszins voorbarig. Maar er zit hier iets geheimzinnigs aan. Iets verborgens. Maar ja, als het verborgen is, dan weten wij al heel gauw tegenwoordig waar het dan over gaat, toch? Of niet? Ja. Maar geest even door, het rijtje afmaken. Er is een ruisende stem op de bergen, gelijk eens groten volks. Stem van een groot volk. Dus het zijn mijn geheiligden, mijn helden, de vrolijke, mijn hoogheid. Een groot volk. Vervolgens een stem van het gedruis der koninkrijken. Het zijn koninkrijken. En vervolgens zijn we het ook nog verzamelde heidenen. Of zijn het, dat zijn degenen dus die uit de heidenen verzameld zijn. Ja. En dan zingen wij, en erven koninkrijken. Nou ja. Vervolgens heten ze de heren der heerscharen monstert het krijgsheer. Dus ze heten het krijgsheer van de heren der heerscharen. Vervolgens vers 5, ze komen uit verre landen. Voor zover dat nog wat nieuws is, maar ze komen van verre. Die is ook wel aardig. Want het zijn niet degenen die dichtbij zijn, maar het zijn ook degenen die verre zijn. Ja, en vreemd waren van de burgerschap Israëls. Maar goed, onderweg dringt dat toch wel door, denk ik. Zij komen namelijk van het einde des hemels, maar wat zou er ook weer van het einde des hemels verzameld moeten worden? Hè? Ja, Israël, ja. Uit de heidenen. Ja, precies. Nou, en dan nog een keer. De heren en de instrumenten zijn er gramschap. De instrumenten zijn er gramschap. Ik heb achterin volgens opgeschreven. Hen, zij. En dan mijn geheiligden, mijn helden. De vrolijke mijner hoogheid. Een groot volk. Koninkrijken, verzamelde heidenen, het krijgsheer van de heren der heerscharen, uit verre landen, van het einde des hemels, de instrumenten zijn een gramschap. En dan vraag je aan de Corinthiërs, weet je wie dat zijn? En dat weten ze dan niet, en dan zeg je, weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Het heeft kenmerken namelijk van Israël, maar het is de gemeente.
Het zijn
heidenen. En de gemeente heeft kenmerken van Israël. En het zijn heidenen, want het zijn niet per se Joden. Ze zijn verzameld ook, stond erbij, uit de heidenen. Enzovoorts. En zijn, het is krijgsheer van de heren der heerscharen, dan wel zijn krijgsknechten van Christus, toch? We hebben toch niet zoveel moeite mee om die term er even in te voegen. En dan, ik ben nou toch zo bezig. Dus laat ik het maar even, niet vers voor vers, maar even systematisch doen. Er komt daar een hele poos niets. Nou ja, er komt wel wat. Want volgende vers is meteen, huilt gij lieden, want de dag des Heren is nabij. Hij komt als de verwoesting van de Almachtige. Dat is niet helemaal de eerste keer dat de dag des Heren in de Bijbel voorkomt, want dat was in Jesaja 2. Maar dit is de tweede keer dat de uitdrukking gebruikt wordt. Hier in Jesaja 13. En u wordt geacht te weten dat de dag des Heren de term is voor het oordeel dat de Heer over de volkeren der aarde zal brengen in de dagen van zijn wederkomst. Dat wil zeggen, zal in de toekomst gebeuren. Na de opname van de gemeente, logischerwijze. Maar daar ga ik even snel aan voorbij. Want dan die reeks van vers 3 tot en met, of vers 2 tot en met 5, wordt nog even vervolgd in vers 17. Ja. Heb je die? Zie, ik zal de meden tegen hen verwekken. Die het zilver niet zullen achten en het goud zullen ze geen lust hebben. Maar hun bogen zullen de jongelingen verpletteren en ze zullen zich niet ontfermen. En wat het maar was allemaal. Dan heet, in laatste instantie heten ze dit, in dit hoofdstuk de meden. Maar het moeten logischerwijze dezelfde zijn als die lui uit vers 2 tot en met 5. Maar dan heb je wel een probleem. Want de meden, zijn dat dan geheiligden des Heren? Is dat een groot volk eigenlijk? Zijn dat koninkrijken, meervoud? Zijn de meden dan verzamelde heidenen? Dat is de term die gebruikt wordt, toch? Komen die dan uit verre landen? Nee, het was een buurland. Maar goed. Komen die dan van het einde des hemels? Het is enigszins overdreven dan toch wel. Maar weet u... wij hebben... Ik weet niet of u er belang bij hebt... maar wij hebben nog twee hoofdstukken op een andere plek in de Bijbel... die de ondergang van Babel aankondigen. Het gaat over dezelfde dingen. En dat is bij die andere profeet die ik zojuist noemde... namelijk Jeremia... in de dagen dat namelijk Judea en dus Jeruzalem ten onder gingen in de Babylonische ballingschap, om zo te zeggen. En in Jeremia 50 en 51... notabene, dat had veel korter gekund hoor, maar het zijn twee hoofdstukken lang. Gewoon om ons te dwingen om er uitgebreid bij stil te staan. Omdat het een zeer essentiële gebeurtenis is in de loop van de geschiedenis. Jeremia 50 vers 51. En daar staat voortvarend boven in mijn Bijbel. Verwoesting van Babel door de Mediërs. Dat zijn dus de Meden. Hè? De Mediërs. En inderdaad, in dit hoofdstuk wordt dat dan ook genoemd. En het punt is dat met name uit deze twee hoofdstukken, Jeremia 50 en 51, geciteerd wordt. Als later in Openbaring 18 en nog een stukje 19 overigens, eigenlijk 17, 18 en een stukje 19, gesproken wordt over een toekomstig geval van Babylon. In het Grieks, Babylon. Hebben jullie dat nog? En er worden letterlijk zinnen uit... overgenomen uit deze twee hoofdstukken in Openbaring. En als dit het woord van God is, betekent dat dus dat deze profetieën nog vervuld moeten worden. Want in de dagen dat Openbaring geschreven werd, was het nog niet gebeurd. En in de daaropvolgende pak een beetje 2000 jaar ook niet. Dus moet nog. Met andere woorden, ook die mediërs uit deze hoofdstukken, die moeten dan toch op een of andere wijze ten tonele verschijnen. Of zoiets. Maar kijk, ik weet niet of u het bij kan schrijven, ik weet niet of u het bij wil schrijven, maar dit lijstje uit Jesaja 13 vers 2 tot en met 5 over wie zijn die lui, dat lijstje wordt nog een heel eind voortgezet in Jeremia 50 en 51. Nou, dus pen erbij. In 50 vers 3... Ja, het is zinnig om dat een keer op te schrijven. Ja, natuurlijk, ja. 50 vers 3. Een volk uit het noorden. 50 vers 9. Ik zal 50 weglaten, ik roep alleen het vers. Als het hoofdstuk verandert, roep ik het er wel bij. 50 vers 9. Een verzameling grote... Nee, sorry. 50 vers 9. Een verzameling van grote volken. Even kijken. Dan vers 14. Daar heten ze schutters. In vers 29 trouwens boogschutters. Maar ik beschouw dat maar als hetzelfde gemakshalve. In vers 25... instrumenten zijn er gramschap. Maar die term kwamen we ook tegen in Jesaja 13 vers 5. Letterlijk. Ja. Instrumenten zijn er gramschap. En dan 50, hoofdstuk 50 nog steeds, vers 26 van het uiterste. Komt tegenaan van het uiterste. Uiterste van wat? Nou, wat dacht u van einde des hemels uit Jesaja 13 vers 5? Hm? zoiets. Dan heet het, en, want het wordt hier uitgebreider toegelicht, in vers 32 heet het vuur. Waarom ook niet? In Openbaring heet het vuur uit de hemel. Net als over Sodom en Gomorra. Vuur uit de hemel. En hier heet het vuur. Dan hebben we vers 34. De heren der heerscharen. Maar die kwamen we eigenlijk ook tegen in Jesaja 13 vers 4. Het krijgsheer van de heren der heerscharen. Dan hebben we het zwaard. Hetgeen natuurlijk een tamelijk algemene term is. En dat wordt genoemd in vers 35 en 36, tweemaal.
37.
En 37, ook tweemaal. Ja. Dus vuur, het zwaard. Vers 38, droogte. Dan brandt het beter, denk ik. Ja, vanwege het vuur. Vers 40, opnieuw vuur. Maar dan ook daadwerkelijk geassocieerd met Sodom en Gomorra. Als voorbeeld. Dat gebeurde in Jesaja 13 ook. In vers 19 is dat. Wordt vergeleken met de ondergang van Sodom en Gomorra. Zoals gebruikelijk. Dan heb je weer Jeremia 50 vers 41. Volk uit het noorden. Net als in vers 3. Een grote natie, nog steeds hetzelfde vers, vers 41. Grote natie. Hetzelfde vers nog steeds. Geweldige koningen. En van de zijden der aarde.
De zijden des hemels.
Of zijden des hemels, maar dat is in de Bijbel hetzelfde. Dat ga ik nou niet aantonen, dus vooruit maar. Dan heb je vers 42. Een man ten oorlog. Dat wil zeggen, dat verzamelde volk wordt beschouwd als één man. Waarom ook niet? De gemeente is een verzameld volk en het heet één man. Dan heet het in vers 44... Een leeuw van de verheffing der Jordaan. Een leeuw. Maar dat is het embleem van Christus zelf uiteraard. De leeuw uit Juda. Die weer het hoofd is van de gemeente, wat het maar was. En dan ook nog in vers 44. Die daartoe verkoren is. En het heeft dus enige kenmerken van Israël. Dat zal er ongetwijfeld ook in het algemeen in betrokken zijn. Maar meer nog van de gemeente. Van de eerstgeborenen. Maar we zijn er nog niet, want dan hebben we nog hoofdstuk 51. Vers 1. Een verdervende wind of geest. In vers 2... Wanners, u weet het wel, koren wannen, kaf van het koren scheiden en dus oordeel brengen, wanners. Daarna in vers 3 weer schutters. In vers 9 heet het vuur. En dan, want we wachten daar al een poosje op, in vers 11... Medië. De geest der koningen van Medië. Suggererend dat het misschien ook betekent dat het iets geestelijks is en dat het iets van doen heeft met de koningen van Medië, maar toe maar. Of dat het koningen der Medië, van Medië zijn in een geestelijke toepassing van de term. Maar kom erop terug. En dan in vers 19 en 20 van hoofdstuk 51 heet het Israël. Nou ja, het heet Jacob. Israël. Vers 19 en 20 is dat. Gij zijt mijn, gezegd tot Jacob uit vers 19... Gij zijt mijn voorhamer en gij zijt mijn krijgswapenen. Dus Israël is in elk geval op een of andere manier. En door u zal ik volken in stukken slaan en door u zal ik de koninkrijken verderven. En het in stukken slaan, dat hangt samen met Psalm 2, dat weet iedereen, dat mag ik aannemen langzamerhand. Hij zal hen hoeden met een ijzeren scepter of roede en zal hen in stukken slaan, gelijk pottenbakkersvat en wat het maar was. Gezegd over de zoon, maar u zou moeten weten dat wij tot die zoon behoren. Wij worden geacht als gemeente zijn lichaam te zijn. En ik roep altijd dat mijn vader het altijd zei. En nou zeg ik het dus ook weer. Als je in het Oude Testament leest over Christus in heerlijkheid, dan gaat het altijd over Christus inclusief de gemeente. Ja, je dus ook. Goed, 19 en 20. Dan heet het bovendien nog in vers 27. Roep tegen HB1 de koninkrijken van Ararat, Mini en Askenas. Maar Ararat, Mini en Askenas worden gerekend tot het gebied van Medië. Dus dan heb je weer hetzelfde. En dan vers 28. Heilig tegen haar de heidenen, de koningen van Medië. Haar land volgde aller overheden en hoe ze maar heten. Dus weer Medië uitgebreid. Dan vers 36. Daar wordt gesproken over droogte opnieuw. Ik zal haar zee droog maken en haar springader opdrogen. En dan hebben we nog in vers 42. Een zee is over Babel gerezen. Dus dat hele volk, dat leger, die geheiligd en wie het maar zijn, die Mediërs, worden beschouwd als een zee. Dit is een soort beeldspraak, want u weet dat het woord zee gebruikt wordt voor volkeren, voor menigten. Eigenlijk voor dat wat brult, dat wat groot, dat wat keer gaat en geluid maakt. Dat is eigenlijk de betekenis van het woord dat men vertaalt met zee. En daarom is het ook de aanduiding van een volk. Maar vanwege dat woord kun je dus ook spreken over de veelheid harer golven. Vers 42. Vers 55 zegt dat ook. Nou ja, vers 48 had ik moeten noemen, maar het lijstje is niet eens compleet hoor. Vers 48 had ik moeten noemen. Van het noorden komen ze en ze heten verstoorders. Maar ik denk dat u nou niks nieuws meer tegenkomt. Dat zijn de bekende termen. En dan in vers 55 zijn het weer wateren. Hun die de golven zullen bruisen als grote wateren. In vers 56 is het weer de verstoorder. En in vers 56 is het ook eigenlijk gewoon de Heere. Want de Heere, de God der vergelding, zal zekerlijk betalen. Dat wil zeggen, en ter verantwoording roepen enzovoorts. En daarna heet hij in vers 57 gewoon ik, de Heere. En vers 58 is het nog steeds vuur. En dat is wat in Openbaring later uitgebreid beschreven wordt. En hoe men ook van afstand Babel ziet branden en de rook ten hemel ziet stijgen en wat het maar was. Het doet ons trouwens ook denken meteen, en dat is ook ongetwijfeld de bedoeling, aan de ondergang van Sodom en Gomorra, waarbij Abraham van verre de rook omhoog zou stijgen van de brandende steden enzovoorts. Want de ondergang van Sodom en Gomorra staat in het profetisch woord, in de Bijbel dus, model voor een oordeel dat God uiteindelijk zal brengen over de diverse volken, namelijk over Jeruzalem, maar ook over Edom en niet in de laatste plaats Babel. Goed, als je dit allemaal bij elkaar optelt, wie zijn dit, dan kom je tot de conclusie dat het wel op Israël lijkt, maar dat de beschrijving als vandaag niet ten volle op Israël van toepassing gebracht kan worden. En dat is weer zo omdat het over de gemeente gaat. De gemeente wordt geacht weliswaar Israël te zijn, maar dan toch een volk van eerstgeborenen. Een overblijfsel uit Israël heet dat, maar daarmee eerstgeborenen met een hemelse positie. En als ik dan toch maar meteen even op die meden inga, die dan toch een paar keer genoemd zijn. Historisch, staat gewoon in de geschiedenisboeken, de meden zijn betrokken geweest in de ondergang van het Assyrische Rijk. Later ook waren ze betrokken als krijgsknechten bij de ondergang van het Babylonische Rijk. Maar de achtergrond daarvan is, als ik het zeggen mag, dat de 10 stammen van Israël in de tijd in hoge mate geplaatst zijn in de steden der Meden. Dat wil zeggen in het noorden van het Assyrische Rijk in het algemeen, dus in de bovenloop zal ik maar zeggen van Eufraat en dan naar het oosten, naar Tigris. En daar heb je vervolgens in het oostelijke deel, noordoostelijke deel, zo'n beetje ten zuiden, dan wel zuidwesten van de Kaspische Zee, dat is Medië. Daar woonden de Meden. Maar daar zijn de Israëlieten geplaatst. Uit de 10 stammen. Dat staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Naar de steden der Meden. Sommige steden worden de namen genoemd, dus dat is makkelijk te volgen. En het verhaal is al dus dat in de geschiedenis, buiten de Bijbel dan bedoel ik, hè, dat in de geschiedenis nooit helemaal duidelijk is hoe dat zit met die volkeren en hoe dat zit met die naamgeving. Maar de gedachte is feitelijk dat deze Israëlieten zich ook in de ballingschap nog steeds zwaar vermenigvuldigd hebben. Dat is wat de Israëlieten altijd gedaan hebben. Is kenmerkend voor het volk, wordt als een zegen van de Heer beschouwd in ieder geval. Vervulling van beloften aan Abraham, en dat gaat echt heel snel. En dat schijnt ook gebeurd te zijn daar in Medië, zodanig dat ze in de praktijk dat hele land der Mede in de praktijk hebben overgenomen. En dat wat later Meden heette, dat die weliswaar uit Medië kwamen, en daarom heten ze Meden, maar qua afstamming, dus etnisch, waren het geen Meden, het waren etnische Israëlieten. Leuker dat je die uitdrukkingen tegenwoordig kunt gebruiken. Van afkomst waren het Israëlieten. En de aardigheid is dan ook nog dat die Meden niet alleen een grote rol speelden in de ondergang van het Assyrische Rijk. Daar hadden ze wel belang bij, want het was het volk wat hen in ballingschap had weggevoerd. Dus Assur bleef op een of andere wijze de vijand. Ik zeg het liever niet, maar zo blijft in onze gedachten. Misschien is het mijn leeftijd, maar bij onze gedachten blijven die Duitsers altijd. Blijven altijd die Duitsers, weet je wel. Nee, ik ken alleen maar aardige Duitsers, eerlijk waar. Ik heb er ook niks tegen. Maar het volk. Ja, het volk als volk. Ja, dat is toch, weet je wel. Nou goed. Maar die Assyriërs bleven dus gewoon. Dat waren de lui die hen van huis en haar beroofd hadden en weet ik veel. Dus toen het één keer dat rijk verzwakte, waren het die Israëlieten onder de naam Mediërs die in grote getalen aanwezig waren en die dus inderdaad vanaf het noorden het Assyrische Rijk aan de ondergang geholpen hebben. Daarbij geholpen door nog andere Israëlieten, maar die noem je Skieten, omdat ze noordelijk woonden van die lijn tussen de Zwarte Zee, Caucasus, Kaspische Zee en verder naar het oosten. In de steppen, de toendra, zal ik maar zeggen, van Oost-Europa. En in de geschiedenisboeken staat gewoon dat die meden, die hadden dan weer een of andere overeenkomst met die skieten. En die skieten kwamen dan mee om de meden te helpen. En als de strijd gestreden was, gingen de zogeheten skieten weer terug de grens over, zal ik maar zeggen. De Caucasus over of wat dat maar was. Dan waren ze weer weg, maar ze hadden het wel even geregeld. Hebben we dat nog? En dat ongeveer hetzelfde is, het is natuurlijk andere omstandigheden weer, en het was ook wat zuidelijker, maar ongeveer hetzelfde is gebeurd bij de ondergang van het Babylonische Rijk. Het waren de Meden in de eerste plaats. Maar wie zijn de Meden? En het antwoord is, in hoge mate Israëlieten. En wat die skieten betreft, ja, misschien moet ik u dat helemaal niet vertellen, maar ik probeer het dan toch maar een keer. Die skieten, die helemaal in het noorden van de Oost-Europa, die hebben bij gelegenheid heel Israël bezet. In de dagen van, ik ben die koning al die tijd. Het was Josia, geloof ik, maar ik weet het niet meer. Ik kan het verhaal niet ophoesten. Nee, het was Hiskia, denk ik. In de dagen van dat ze die tempelreiniging enzovoorts. En opnieuw inwijding van de tempel. Dat was na de ondergang van de 10 stammen, die waren weg. En dan staat er in je Bijbel, staat echt dat in dat men uit het hele land de collecte hield, fundraising, hè? Fundraising. Dat men in het hele land collectors hield om voor geld of voor die tempeldienst, herstel van de tempel. Ook bij Efraïm enzovoort en nog wat plaatsen die genoemd worden in verband met de 10 stammen. Dan zeggen sommigen dat kan niet, want die waren er niet, die 10 stammen. Anderen zeggen, nou ja, dan moeten het mensen geweest zijn die in dat gebied hebben gewoond. Maar de werkelijkheid is dat in diezelfde dagen dat gebied bezet werd door de skieten. Alleen in de Bijbel heette ze niet zo, maar het was wel zo. Die hebben het hele land veroverd tot aan Egypte aan toe. En het hing samen met de ondergang van Assur. Van Assur nog. Alleen in de Bijbel heet dat gewoon Efraïm of Israël. Maar die waren toen in het land, omdat ze in hun hoedanigheid van skieten en dus in hun hoedanigheid van strijders tegen Assur, dat hele rijk onder de voet hadden gelopen, en dus inderdaad tot in Egypte aan toe zijn doorgetrokken. Ze hebben alleen Jeruzalem laten staan. Ze hebben niet gestreden tegen de Joodse natie daar. Dat was hun broedervolk. Waarom zouden ze? En daarom kom je dat in de Bijbelse geschiedenis als zodanig ook inderdaad niet tegen. Maar het wordt als historisch feit beschouwd dat die skieten daar toen waren, in die dagen. Alleen, ze hadden geen belang bij om dat land terug te veroveren voor zichzelf. Ze vonden het wel prima. En ze zijn dus na verloop van tijd gewoon weer teruggekeerd. Hebben zich gewoon weer teruggetrokken, ook uit het gebied van Assur. We zijn gewoon weer teruggegaan, laten we het maar populair zeggen, over de Caucasus. En toen had Babel zijn gelegenheid onze macht te vestigen. En dat is toen ook gebeurd. Enige in de daaropvolgende jaren. Maar het zijn toch wel belangrijke dingen. Want u moet niet denken dat we niks weten over hoe het met die 10 stammen gegaan is. Dat is heus vastgelegd, maar ja, je moet wel bij de les blijven natuurlijk. Een beetje weten hoe dat zit, want die skieten, ja, dat is gewoon een verbastering van de naam van Isaac. En wat de Meden betreft, nou ja, de naam is overgenomen van een ander volk, maar de aardigheid is dat de naam Medië of Meed, of Modai, hoe heet die eigenlijk, komt in Genesis voor, die naam komt voor in die volkerentafel. Dat woord betekent wat het schijnt te betekenen, betekent het midden. En het was trouwens niet het enige volk dat zich het volk van het midden noemt. Hè? Want dat doen de Chinezen ook. Want China of zoiets betekent ook zoiets als van het midden. En waarom van het midden? Nou ja, omdat het midden de dominante positie is. De plaats van de troon. Eigenlijk, hè? U weet wel, het lam in het midden op de troon. Of de tabernakel in het midden van het legerkamp. Of de boom des levens. Of was het de boom der kennis. In het midden van de hof. Je weet wel, die dingen. Het midden. Niet altijd heeft het meteen die betekenis. Maar als er iets achter steekt, is het dit. De dominante plaats. Daarom geloof ik ook dat de hemel het midden is van heel de schepping. En dat als je dan een locatie moet aanwijzen... Wat niet noodzakelijk moet, maar als je dan een locatie moet aanwijzen voor de troon van God, om zo te zeggen, dat moet in het midden zijn. Hoe dan ook. Of je begrijpen kunt, is een ander verhaal, maar in het midden blijft het. En noem nou eens een volk van het midden. Noem eens een hemels volk dan. He? En wat is er dan rondom dat midden op de troon, zal ik maar zeggen? Nou, 24 oudsten, dan ben je weer terecht bij de gemeente. Toch? Het dominante volk. En ik mag dan zo zijn dat Israël inderdaad als eerste onder de volkeren betrokken zal worden hier op aarde in de vestiging van het koninkrijk van de Messias en dus eventueel in de ondergang van Babel. Het neemt niet weg dat de gemeente als gemeente aan het hoofd staat van Israël. En ook dus als Israël daarin betrokken is, dan is het toch in de eerste plaats de gemeente. En ik roep ik weer, of weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? En Christus heeft ons toch gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En wij zijn toch geroepen tot zo'n stelling. En God zal tot ons, ook tot ons toch zeggen, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, gij zult de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Want de woorden uit Psalm 2 worden in Openbaring 2, de laatste verse, denk ik, op de gemeente van toepassing gebracht. Letterlijk. Dus je mag dat verwachten. Afgezien daarvan, het is vreemd genoeg dat je zo'n lijst krijgt van wie zijn die lui? En allerlei verschillende aanduidingen. Het schijnt elkaar tegen te spreken. Het lijkt wat vreemd allemaal. En daarna zeg ik, ja, nou ja, dan weet je toch vrij zeker waar het over gaat. Dat zijn bedekte termen ter aanduiding van de gemeente. Maar die bestond niet in oud-testamentische tijd en wordt geacht daar een verborgenheid te zijn. Goed. Nou, dan nemen we de draad weer op in Jesaja 13. Vers 6. Houd gij lieden, want de dag des Heren breekt aan. Want is nabij wil gewoon zeggen, breekt aan. Latere vertalingen hebben dat ook allemaal. Dus, de dag des Heren breekt aan. En die komt als verwoesting van de Almachtige. In Jesaja 2, vers 12 heet het, de dag des Heren komt tegen alle verhevenen. En alles wat hoog is zal vernederd worden. En woorden van die strekking. En het is de tweede keer dat de term in de Bijbel voorkomt. Maar ja, zou je ook een lijst kunnen geven van overal waar het voorkomt. Maar het is tot in Openbaring aan toe. En ook inderdaad tamelijk uitgebreid in het Nieuwe Testament. En het meest uitgebreid wellicht, of het vaakst, in Joël. Blaas de bazuin, de Zion. Vanwege de dag des Heren, het oordeel des Heren. En natuurlijk ook 2 Thessalonicenzen 2. Het is belangrijk omdat het in de vertaling verkeerd, in Statenvertaling verkeerd staat. Er staat alsof de dag, wat stond er? Alsof de dag.
De Heren aanbraken.
Alsof de dag des Heren al aangebroken was of zoiets. Doet er nou ook niet zoveel toe. En we kennen allemaal de uitdrukking, de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht enzovoort. Als je die schriftplaatsen ooit gelezen hebt, snap je niet waarom men denkt dat deze uitdrukking de aanduiding is van de eerste dag der week. Van de zondag. Dat snap je dan echt niet. Ik weet niet. Er bestaat een wat... Ik hoop niet dat u mij dat kwalijk neemt, maar er bestaat een wat spastische... redenering om toch de uitdrukking van toepassing te brengen op de eerste dag der week. En die is ontleend aan Openbaring 1. Is het 1? Waar Johannes zegt, ik was in de geest op de dag des Heren.
Zo in de geest.
Ik was in de geest op de dag des Heren. En dan zegt men, ja, maar dat is de eerste dag der week. En daarna draait men het om en zegt, zo zie je maar. Dat hoe belangrijk die eerste dag, de zondag, hoe belangrijk de dag des Heren is. Want ook Johannes kreeg zijn visioenen niet op maandag, hoor. Maar op de dag des Heren. En dus op de zondag. En dat slaat, sorry, maar het slaat echt helemaal nergens op. Maar ik moet het natuurlijk iets beter uitleggen. Men heeft uitgevonden dat... het wordt in het Engels gaat dat. Men heeft uitgevonden dat er niet staat the day of the Lord. Dat staat er elders wel. Maar in Openbaring 1 staat er niet the day of the Lord. Maar er staat the Lord's day. Daarom in bepaalde kringen, Engels sprekende kringen, heeft men het ook over the Lord's day. En dat is dan de eerste dag der week. En ze hebben gelijk. Er staat niet dag des Heren met die tweede naam of als vorm zo, maar is dat andersom, des Heren dag. Maar bij nader inzien, ik heb het niet bij de hand, maar ik vind het ook niet echt belangrijk, ik deel u dat gewoon zo mee. Bij nader inzien, in het Oude Testament komt de uitdrukking ook zo voor, des Heren dag. In de betekenis van dag des Heren en in hetzelfde verband. Kortom, er valt niet uit te leggen dat dat iets verschillends zou zijn of iets anders zou betekenen. Het is dus gewoon de dag des Heren, dan wel des Heren dag. Het is het oordeel dat de Heren zou brengen. Dag in de betekenis van oordeel. Nee, dat het in een bepaalde tijd gebeurt, dat is met alles zo. Dus dat moet je gewoon vergeten. Het is het oordeel dat de Heer zou brengen over de levende mensheid. Over de volkeren. Overal waar het in de Bijbel staat. En er staat wee hen die de dag des Heren verwachten. Daar die toch enkel duisternis is en donkerheid. En wat het allemaal maar wezen mag. Het is een vaste uitdrukking in de Bijbel. Die specifiek gaat over wat wij noemen de wederkomst van Christus. Maar wat je eigenlijk zou moeten noemen, het is de aanduiding van wat de Heer zal doen als hij hier op aarde zijn koninkrijk alsnog kon vestigen. En dus de troon van David in Jeruzalem zal herstellen. En dat het niet zomaar een uitdrukking is zo van, nou, bij gelegenheid zal de Heer zo'n oordeel brengen, ooit en een keer, zodat de term zijn specifieke betekenis verliest. Dat dat niet zo is, blijkt uit de herhaling. Want er staat in vers 6, de dag des Heren is nabij, hij komt als verwoesting van de Almachtige. Vers 9, ziet de dag des Heren komt gruwelijk met verbolgenheid en hittige toorn om het land te stellen tot verwoesting en des zelfs zondaars daaruit te verdelgen. En vers 13, aan het eind van het vers, vanwege de dag zijns hittigen toorns. Nou, dat lijkt me dan toch wel duidelijk waar het over gaat. Niet over enige gebeurtenis in het verleden, maar over wat in de toekomst alsnog zal moeten plaatsvinden. Bovendien hebben we dan ook nog in vers 10, want de sterren des hemels en zijn gestemte zullen haar licht niet laten lichten. De zon zal verduisterd worden wanneer ze zal opgaan en de maan zal haar licht niet laten schijnen. En ook daarbij zou ik bij gelegenheid weer een lijst kunnen geven van schriftplaatsen waarin deze gebeurtenis vermeld wordt. Ga ik nou niet doen. Maar de zin daarvan is dat dit specifieke gebeurtenissen zijn die wij moeten kennen, zal ik maar zeggen, omdat ze ons houvast geven met betrekking tot wanneer gaat iets gebeuren. En de Bijbel leert zo zonder meer dat na de 70ste week van Daniel, En daarmee na de 3,5 jaar van grote verdrukking over de Joodse staat. Terstond daarna, Matteüs 24, zal de zon verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven, enzovoort. Verduistering dus van zon, maan en sterren, dus deze gebeurtenissen. En Joël zegt ervan dat zon, maan en sterren verduisterd worden en dat daarmee en daardoor de grote dag des Heren begint. En dan heb je het hele verhaal aan elkaar vast. Namelijk de 70ste week van Daniël, waarvan de tweede helft is die grote verdrukking van die dagen over Juda en Jeruzalem. Aan het eind daarvan, bij de ondergang van Jeruzalem overigens, verduistering van zon, maan en sterren. En daarmee begint de dag des Heren, het oordeel des Heren. En het oordeel, de dag des Heren, is voltooid bij de ondergang van Babel. En dat weet je zeker omdat het in Openbaring staat. Het laatste wat gebeurt voordat de 1000 jaren aanbreken is de ondergang van Babel. Dat is de laatste hoofdstukken van Openbaring. De ondergang van Babel en het binden van Satan. En dat is precies wat je hier voor je hebt in Jesaja. In Jesaja 13 de ondergang van Babel. En in Jesaja 14 het binden van Satan. Dat wil zeggen dat hij in het dodenrijk geworpen wordt. Zie? Dus het kan echt niet missen. Het zit zo goed aan elkaar vast. Je kunt hooguit ontkennen dat de Bijbel het woord van God is en zeggen dat dit toeval is, of dat ze van elkaar wat termen hebben overgeschreven om het interessant te maken. Maar ja, dan zeg je dus dat de schrijvers van de Bijbel bedriegers waren. En als ze dat zijn, kun je beter helemaal er niet mee bezighouden. Dan moet je gewoon je mond houden. Dan slaat het nergens op. En als het woord van God is, dan moet je dus dit soort uitspraken met elkaar vergelijken en op rij leggen. En dan krijg je deze constructie te zien. En er mag niks moeilijks aan zijn, hoor. De dag des Heren dus, uit vers 6, zal aanbreken. En die dag des Heren komt als een verwoesting van de Almachtige. Woorden van gelijke strekking vind je in bijna alle schriftplaatsen waar de uitdrukking dag des Heren gebruikt wordt. En in sommige schriftplaatsen staat er gewoon niks meer bij, omdat het bekend verondersteld wordt. Hè? De dag des Heren is nabij, komt als verwoesting. Daarom zullen alle handen slap worden en aller mensen hart zal versmelten. Let op, alle handen, aller mensen hart. En we spreken over Babel, maar uit de inhoud blijkt dat het veel verstrekkender gevolgen heeft. En dat is zo omdat niet het aanbreken van de dag des Heren de val van Babel met zich meebrengt. Maar het is eigenlijk het einde van de dag des Heren. Begrijp je me niet verkeerd? Babel is de naam die gegeven wordt aan het rijk van, populair gezegd, de antichrist. Anders moet ik zeggen het beest, maar dan moet ik het ook toelichten. Dus zeg maar gewoon, Babel is de naam van het antichristelijke rijk. Die antichrist die begint zijn optreden inderdaad in de 70ste week van Daniël en in de Joodse staat, dat wil zeggen in Jeruzalem. Het hangt samen met de oprichting van wat genoemd wordt de gruwel der verwoesting. Dat beeld in de heilige plaats. Wie het leest, merken daarop, zei de Heer in Matteüs 24. Maar dat neemt niet weg dat wij nogal wat schriftplaatsen hebben waar gesproken wordt over zo'n beeld en zo'n rijk. Maar niet in Jeruzalem, hoor. Maar in Babel, in de eerste plaats. En als, nou ja, in Babel. Profetie van Daniël dus, logischerwijze. Je vindt dat meteen al zo'n beeld in Daniël 2. Dat is weliswaar in een droom. Maar niettemin, daar vind je zo'n beeld. In het volgende hoofdstuk trouwens weer. En dan is het letterlijk een beeld in Babel. U weet wel, waar die drie vrienden niet voor wilden knielen en in de vurige overgeworpen werden enzovoorts. Hè? En daarna in volgende hoofdstukken wordt het ding genoemd op profetische wijze. Maar het idee is dat zo'n beeld in de eerste plaats staat in Babel, omdat het gewijd is aan de koning van Babel. Maar dat is dat beest uit Openbaring. Die man die de wereldmacht in handen heeft, enzovoort. Maar dat is niet in de 70ste week, maar daarna pas. Het is niet algemeen bekend, maar dat komt omdat men om een of andere reden die mij ontgaat. Nou ja, niet helemaal, maar om een of andere reden heeft men het idee dat als de heer dan zijn voeten zet op de Olijfberg, dan is alles pais en vrede. Dan begint het duizendjarig vrederijk, heet het dan. En dat is tamelijk naïef. Ik probeer het zo netjes mogelijk te zeggen, maar eigenlijk is het absurd. Dat is voor mij moeilijk om erover te spreken dan, maar dat is tamelijk naïef, omdat de 70ste week van Daniël weliswaar eindigt met dat de heer zijn voeten zet op de Olijfberg, maar diezelfde 70ste week van Daniël eindigt met wat er nog van de hele Joodse staat over was. Dat was alleen Jeruzalem. En dat wordt op diezelfde dag definitief verwoest. Omdat het in Daniël 9 staat, verwoesting tot het einde toe. En omdat het in Zacharië 14 staat, Jeruzalem zal verwoest worden. En dan zal de heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dan zal wat er over is, een overblijfsel, uit Jeruzalem kunnen vluchten dwars door de Olijfberg naar de woestijn. Dan is er helemaal geen leven meer over in Jeruzalem of in het Joodse land. Hoezo begint dan dat koninkrijk? En hoezo is dan dat koninkrijk over heel de aarde gevestigd? Het is weliswaar het einde van de grote verdrukking, maar dan alleen maar de grote verdrukking van de verkorte dagen, zo heet dat, de bekorte dagen, uit Matthäus 24. Dat wil zeggen 1260 dagen vanaf het midden van de 70ste week tot het einde van de 70ste week. Verkort voor de uitverkorenen, voor Israël, voor Juda, of hoe je dat maar zegt. Maar de grote verdrukking zelf zou komen over alle volkeren en over heel de wereld. En dat moet daarna dus nog gebeuren. Dus het is nog lang geen duizend jaar binden van Satan, hoor. Integendeel, na de 70ste week van Daniël moet alsnog niet alleen Israël hersteld worden, maar moet ook nog, volgens het profetisch woord, moet alsnog dat antichristelijke rijk gestalte krijgen. Want dat is nog niet gebeurd. En voor zover die antichrist iets van doen had met Jeruzalem en daar macht had, dat is aan het eind gekomen, er is geen Jeruzalem meer. Hebben jullie nog? Kortom, die zogenaamde, maar nou praat ik buiten het vierkantje nou even, die zogeheten tien statenbond die je zou mogen verwachten op grond van Daniël, maar ook op grond zeker van Openbaring, ja, die komt pas na de 70ste week van Daniël. Voor de duizend jaren, maar na de 70ste week van Daniël, dat moet allemaal nog gebeuren. Zie je? En je vindt het in diverse schriftplaatsen ook fatsoenlijk aangereikt. Ik bedoel, in Openbaring 6, aan het eind van het hoofdstuk, ben je bij de verduistering van zon, maan en sterren, en daarmee aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar hoofdstuk, en er staat er ook, en er staat er meteen, want de grote dag zijns toorns is gekomen. Dat is de dag des Heren dus. Eind van de 70ste week. De grote dag zijn storms is gekomen en wie kan bestaan. En de volgende versen zeggen dat er weliswaar verdrukking gaat komen over alle volkeren en van de vier hoeken der aarde. Maar dat het toch nog even duurt, omdat er eerst nog 144.000 Israëlieten verzegeld moeten worden om het evangelie te prediken aan alle volkeren. Dat moet allemaal voor de duizend jaren, hoor. Prediking van het evangelie aan alle volkeren. Die hebben u toch? Israël moet zijn priesterlijke functie nog vervullen.
Zie je? Ja, alleen onderwijs alle volken.
Ja, dan pas. Met andere woorden, het duurt echt nog wel even voordat het zover is. En bovendien, voordat zo'n wereldrijk ten onder kan gaan, met hoofdstad en al, zal het dan toch eerst gevestigd moeten worden. En aan het eind van de 70ste week is dat er nog niet. komt ongeveer hierop neer. Dat als die figuur, ik spreek er oneerbiedig over, als die figuur uit de hemel geworpen wordt, dan komt hij op aarde terecht. Dat is ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Openbaring 12 wordt Satan uit de hemel geworpen. Dat is trouwens Jesaja 14, volgende hoofdstuk. Wordt uit de hemel geworpen, komt hij op aarde en dan begint hij zijn carrière hier op aarde in Jeruzalem. Ligt voor de hand. Dan valt wat te doen. Maar 7 jaar later is Jeruzalem verwoest. Dus dan moet hij overnieuw beginnen. En niet in Jeruzalem. Maar als hij dan toch een wereldrijk wil oprichten en het is niet Jeruzalem, waar zou hij dat dan doen?
Is dit niet het grote?
In Babel dus. Dat van Nimrod. Logischerwijze. De vereniging van de volkeren. Alexander de Grote was op dat idee gekomen. Maar het idee is van de duivel. En het komt alsnog. En Alexander de Grote is het niet gerealiseerd. De man die kwam daardoor veel te vroeg aan zijn eind. Dat was nog geen 33 jaar, geloof ik. En hij stierf in Babel. En toen viel het rijk uiteen. Maar het zal alsnog gebeuren in de toekomst. In die dagen wanneer de duivel op aarde geworpen is en zijn opwachting maakt en door Johannes genoemd wordt, de antichrist in de eerste en tweede Johannesbrief. Want daar worden die termen gebruikt. Voor de rest heet hij gewoon of de hoorn of het beest. Uit Openbaring. Zie? Maar dat moet daarna allemaal nog gebeuren, hoor. Bovendien, ik weet niet of u me zo snel kunt volgen, want ik doe dit nou veel te snel. Maar waarschijnlijk bent u vertrouwd met het idee dat heel wat profetieën die vervuld moesten worden voordat de Messias zou komen, dat die profetieën een, wat ik altijd noem, een geforceerde vervulling hebben gekregen voor de eerste komst van Christus. Ik bedoel, als iemand, nee, hij is moeilijk, maar ik doe mijn best, hè. Als iemand gezegd zou hebben, dit kan de Messias niet zijn, want voor die tijd moet Jeruzalem nog door de heidenen vertreden worden, moet de tempel ontheiligd zijn geworden voor minstens 3,5 jaar, enzovoort. Want dat weten wij toch, dat dat moet komen voordat de Messias komt. Dan zou men in die dagen hebben moeten zeggen, dat is al gebeurd. Want het is gebeurd onder Antiochus Epiphanes. Want zo wordt het beschreven in Daniel. Of als iemand gezegd zou hebben, ja, maar er moet eerst nog iemand komen die de weg voor de Messias bereidt. Nou ja, dat was Johannes de Doper. Of het antwoord was geweest, of de vraag was geweest, ja, maar eerst moet Elia toch komen. Dus die vraag wordt in de Bijbel zelfs gesteld. Hoe zeggen de schriftgeleerden dan dat Elia eerst moet komen? Toen zeiden ze, ja, maar dat is Johannes de Doper. En als jullie zouden geloven, zou hij Elia geweest zijn. En hij kwam in de geest en kracht van Elia. Met andere woorden, die profetie wordt geacht vervuld te zijn geworden, naar Bijbels gebruik van de term, door Johannes de Doper.
En
dan
de termen van,
en zijn er nog meer. Ja, dit zeide hij, opdat vervuld zou worden hetgeen door de profeten gesproken is. Of als men zegt, ja, maar hij moet toch komen op de Olijfberg en zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. Ja, dat is gebeurd op de zogeheten, en zou die komen op een ezel, want staat in Zacharia 9, is er gebeurd op de zogeheten intocht in Jeruzalem, want zo noemen wij dat hardnekkig. Noem nog eens wat. Er staat, hij zou eerst gaan naar Galilea der heidenen voordat hij naar Judea komt. Ja. Nou, hij kwam toch uit Galilea voordat hij naar Jeruzalem kwam. Of er staat in de Bijbel, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Nou, hij kwam toch uit Egypte, want hij is gevlucht na zijn geboorte. Het staat allemaal in de Bijbel, dit soort dingen, wat ik nu zeg. Hè? Ja. Of er staat, want er zijn er zoveel. Of er staat, ja, maar eerst zou de Heer nog door lieden van belachelijke lippen in andere talen tot dit volk spreken. Moet eerst komen voordat de Messias komt. En dat is dus nog alsnog vervuld op de Pinksterdag. Nog eens wat. Hij zou de blinden de ogen openen. Hij zou de gevangenen opening geven en vrijheid geven. Is ook nog gebeurd in de dagen van Handelingen nog net. En toch hebben al die profetieën een betekenis voor wat nog steeds toekomst is. Maar ze zijn vervuld. Dat moest, omdat voor de Messias komt, moesten die profetieën vervuld zijn. Volgens de Bijbelse gedachtegang. Maar nou de volgende. Voordat de Messias komt, moet je toch eerst die 10 statenbond hebben? Nee, die is er niet geweest. En ik zal u zeggen waarom niet. Omdat het niet zo is dat eerst die 10 statenbond komt, alvorens de Heer komt. De 10 statenbond die ontstaat pas na, dan wel in, maar nadat de Heer verschenen is op de Olijfberg. En zich bekend heeft gemaakt als de Messias. En daarom hoefde er voor die tijd ook niet zo'n 10 statenbond te zijn. Zit het moeilijk?
Dan is dat verbond dan in Daniel 9, dat verbond dat gesloten was. Ik dacht dat dat ook met die 10 statenbond
was. Nee, dat heeft niet met die 10 statenbond te maken. Het is gewoon, dat is een verbond in Daniel 9 vers 27, het 70ste week. Dat is een verbond tussen de Joodse staat, om zo te zeggen, en een vorst die komen zal. Niet met een 10 statenbond. Ik weet wel dat men dat allemaal verward heeft, omdat men die hele periode van na de 70ste week tot aan de 1000 jaar heeft men willen persen in de 70ste week. Maar ja, dat kan helemaal niet. En je krijgt ook heel tegenstrijdige dingen dan. Zie je? Nee, het is pas na die 70ste week. En het is een 10 statenbond in het Midden-Oosten. In het voormalige gebied van het Griekse Rijk. Want dat is het Rijk dat hersteld zal worden. Die kop die genezen is uit Openbaring 13. Dat hersteld zal worden in de toekomst. Afgezien daarvan, Daniel, in Daniel wordt ook inderdaad gezegd dat het Griekse Rijk zal bestaan tot de dagen van het einde. En de profetie over die hoorn die eruit voorkomt, die wordt toegepast op Alexander de Grote. Diezelfde profetie wordt toegepast op populair dan maar weer de antichrist, om het maar eenvoudig te houden.
Maar al die rijken moeten tegelijk met Babel erin. Dan valt die steen.
Ja. Die zullen verenigd worden en dan valt die steen. En de val van Babel is bij elkaar genomen de val van dat hele beeld van Nebukadnezar. Het is de ondergang van dat beeld als die steen valt. Niet maar op die 10 tenen, maar op het hele gedoe, het wereldrijk. Het is het einde van dat hele rijk waarvan het hoofd Babel heette, maar de tenen uiteraard ook. Tenminste, het lijkt me voor de hand te liggen. Hebben u dat nog? Het is het laatste wat gebeurt. Het is wel het is de climax. Het is dus uiteindelijk ook het belangrijkste. En dat zou je kunnen beschouwen als een reden waarom de val van Babel hier eerst genoemd wordt. We krijgen een reeks profetieën over de ondergang van allerlei volkeren in samenhang met de dag des Heren. En het begint bij Babel, maar dat is niet omdat Babel het eerste is dat valt. Babel is het laatste wat valt. Ze praten over het eerste wat valt, dat is makkelijk genoeg. Dat is Jeruzalem. Daar begint het mee. Dat markeert het begin van de dag des Heren. En mijn indruk is dat dat gevolgd wordt, om praktische redenen moet het wel, dat dat gevolgd wordt door een oordeel over Edom, Moab en Ammon. Dat is het tegenwoordige Jordanië, inclusief trouwens Palestina, dat is de Gaza-strook, dat is Filistijnengebied. En dat vindt u dan ook nog vermeld aan het eind van Jesaja hoofdstuk 14. Zie? Daar hebben we het dus nog wel over.
Die 33 jaar hou je ook nog steeds vast?
Ja, jazeker. Maar de val van Jeruzalem markeert het begin van die 33 jaar. En de val van Babel is het eind. Dan is het gebeurd. Dat weten we zeker, omdat in Openbaring de val van Babel meteen leidt tot de profetie over die 1000 jaren. Met letterlijk 1000 jaren. Als Babel gevallen is, Openbaring, lees het maar na. Als Babel gevallen is, gaat het verder met het binden van Satan voor een periode van 1000 jaar. Waarna hij nog een poosje wordt losgelaten. En dan krijg je de zogeheten jongste dag. Dus Babel is het eind van het verhaal, om zo te zeggen. Daar beginnen de volkeren, daar eindigt ook het oordeel over de volkeren. Maar over vele volkeren is het oordeel dan al lang geweest. Het begint ergens. En je krijgt dus het verschijnsel dat vanaf het einde van de 70ste week de antichrist zijn rijk gaat bouwen met Babel als hoofdstad. Maar in dezelfde tijd gaat de Christus zijn rijk bouwen met Jeruzalem als hoofdstad. En Jeruzalem moet dan eerst nog helemaal herbouwd worden. Babel niet helemaal, denk ik, maar omdat er een stuk staat tegenwoordig. Hè. Maar toen maar weer, er is al eerder mee begonnen. Hetgeen niks wil zeggen, want het kan best dat het ook nog een keer, misschien morgen of zo, dat er per ongeluk een vliegtuig opvalt. Of, ja, er kunnen maar gekke dingen gebeuren, nietwaar? Ja. Ik bedoel, daar moet je niet nooit zo zeker van zijn of dat zo blijft bestaan. Maar het gebeurt naast elkaar. Die twee rijken ontstaan naast elkaar. En de vraag is, nou ja, voor ons niet, maar de vraag is wie gaat dat winnen? Hm? Nou ja, en wij weten hoe dat afloopt uiteraard. Maar wat beschreven wordt is dus de val van Babel en daarmee het hele wereldrijk van die dagen. En vandaar die brede terminologie. Vers 7. Daarom zullen alle handen slap worden en aller mensen hart zal versmelten. En ze zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen hen aangrijpen. Dat is een bekend beeld dat gebruikt wordt. Niet dat ik er gelukkig mee ben met zulke beelden, maar ja, ze staan in de Bijbel. Weeën zullen hen aangrijpen, zij zullen bang zijn als een barende vrouw. Het zijn woorden die in toegepast worden ook op de Joodse staat in het midden van de 70ste week in Matteüs 24. En niet alleen daar, maar ook op andere plaatsen. Dat wil zeggen, er moet wat voortgebracht worden, maar men is wel in doodsnood. En want dat is het, ja. En de vraag is hoe dat zal aflopen. Dat is de strekking van dit soort uitdrukkingen. En ieder zal over zijn naaste verbaasd zijn. Hun aangezichten zullen vlammende aangezichten zijn. En ik weet, daar kun je over speculeren wat er gebeurt. Of ze geslagen worden door een of andere ziekte. Of door napalm. Of weet ik veel. Maar ik hou me daar nooit mee bezig. Zie, de dag des Heren komt gruwelijk met verbolgenheid en hittige toorn om het land te stellen. Ik weet niet waarom ze dat niet vertalen met aarde. Waarschijnlijk doen ze met land omdat het gaat, omdat ze denken, nou, we willen het liefst zoveel mogelijk beperkt houden tot Babel. Maar het is heus hetzelfde woord, hè? Erets, aarde, land. Om het land te stellen tot verwoesting en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen. Ik weet dat men liever heeft dat God de ongerechtigheid verderft, maar de ongerechtigen laat leven. Maar er zit niks anders op, hoor. De mens is nou eenmaal een zondaar. En als de zonde wordt weggedaan, wordt daarmee de mens weggedaan. Dat kan niet anders, hè. En zo is het met ons ook gebeurd. Ik weet wel dat het populair is te zeggen, evangelisch populair is het om te zeggen, de Heer Jezus heeft onze zonden weggedaan aan het kruis van Golgotha. En dat is namelijk ook zo, maar het is maar een halve waarheid, hoor. Hij heeft ons weggedaan. Met zonde en al.
Ik hoor ook geen zonde en misdaad.
Daarom is het ook de dood. En is één voor allen, niet maar voor de zonden. Het was wel voor de zonden, staat ook in de Bijbel. Het had er alles mee te maken, maar hij stierf voor allen en dus zijn allen gestorven en zijn wij dus der wereld en der zonde en der wet gestorven. En als de Heer de ongerechtigheid van de mens wegdoet, betekent het dat de ongerechtige mens en daarmee de ongelovige dus wordt weggedaan. Gedood, ja. Is dat gruwelijk? Ja, dat is gruwelijk. Maar ja, het is niet anders. En dan de dag des Heren komt, is al twee keer gezegd. En dan, want de sterren des hemels en zijn gestenten zullen haar licht niet laten schijnen. Dat ruimt dus inderdaad op, ik weet niet, misschien staat het hierbij, Joël 2, ja, Joël 2 vers 31. De zon zal verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, wat het maar was. Sterren zullen van de hemel vallen, of hoe het er maar staat, eer dat die grote vreselijke dag des Heren komt. En hier staat het andersom, de dag des Heren komt, want deze gebeurtenis markeert namelijk het aanbreken van de dag des Heren. Verder heeft het weinig functie, want kennelijk is het een gebeurtenis van betrekkelijk korte duur. Misschien niet meer dan een dag. Misschien zelfs dat niet eens. En bovendien blijkt uit de diverse schriftplaatsen die het vermelden dat het toch heus niet meer is dan de verduistering van de hemel door wolken. Vermoedelijk in hoge mate stofwolken. Omdat het gepaard gaat namelijk ook met een aardbeving. En wij in Nederland kennen dat niet, maar in het algemeen geldt, een aardbeving brengt een heleboel veiligheid met zich mee, wat in de lucht terechtkomt. En dat verduistert de hemel, de zon, de maan en de sterren. En ik roep altijd, ik vind het zelf ook vervelend worden, maar ik roep het er altijd maar bij. Dat heeft dus niks met een zonsverduistering te maken of een maansverduistering als astronomisch verschijnsel. Je kunt het dus ook niet uitrekenen aan de hand van tabellen van zons- en maansverduisteringen. Dat is volstrekt technisch ook onmogelijk. En als het in de Bijbel zou staan, zou ik het wel geloven, overigens. Maar de normale gang, de gedachte is dat de hemel verduisterd wordt, zon, maan en sterren. En dus is het een atmosferisch verschijnsel. En dus van betrekkelijk geringe aard, eigenlijk. En waarschijnlijk alleen boven Jeruzalem. En dat markeert het begin. Nou ja, het markeert het eind van de Joodse staat en van Jeruzalem. Daarmee dus ook het eind van de 70ste week van Daniël. Maar doordat ik nou dat woord eind noem, wekt het meteen de verkeerde indruk. Het markeert het begin van de dag des Heren. En dat gebeurt terstond na de verdrukking, Matthäus 24. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan schijnsel niet geven. En dan zal men zien het teken van de zoon des mensen. Enzovoort. Dat is einde van de 70ste week, maar het is het begin van de dag des Heren. En waar het dag des Heren oordeel is over alle volkeren, begint het oordeel dus bij het Joodse volk en dus bij Jeruzalem. Maar de rest moet allemaal nog komen. En als u mij vraagt, is daar 33 jaar voor uitgetrokken. Want ik zal over de wereld de boosheid bezoeken, vers 11, en over de goddelozen hun ongerechtigheid, wat natuurlijk toch gewoon twee keer hetzelfde is, en ik zal de hoogmoed der stouten doen ophouden. Stout wil zeggen voortvarend zijn. Als het heel positief is, dan is het dapper zijn, en als het negatief is, is het onbeheerst zijn. U weet wel, wij kennen Karel de Stout. Nou denken we trouwens altijd dat iemand die Karel heet sowieso een beetje stout is, hè? Kareltje, dat ken ik toch? Blij dat ik geen Kareltje heet, maar ja, dan ben je altijd stout. Karel, dat is altijd wel iemand met zijn brilletje op, weet u wel. Nou ja, toch maar. Laat maar zitten. De stoute, de dappere wordt ons dan altijd uitgelegd. En zoiets is het ook. Het is iemand die wat ongeremd is eigenlijk. Hè? Voortvarend is. Ik zal de hoogmoed der stouten doen ophouden. En de hoofdvaardij, de hoogmoed der tirannen, zal ik vernederen. Het woord tiran betekent trouwens heus alleen maar alleenheerser. Het betekent niet onderdrukker of zo. En dat alleen heersers dikwijls de reputatie krijgen van onderdrukkers te zijn, dat kan wel zo zijn, maar dat is niet de betekenis van de term. Hè? Een tiran is een alleenheerser. Goed. Ik zal maken dat de man dierbaarder zal zijn dan dicht goud en een mens dierbaarder dan fijn goud van Ophir. Dat kan alleen maar betekenen dat de mensheid uitgedund wordt. Dat de mens wat zeldzamer wordt en daarmee waardevoller. Want dat is wat het betekent. U weet wel, als iets moeilijk te verkrijgen is, gaan de prijzen omhoog. En we hebben nogal wat profetie waar die dingen zo genoemd worden. Hè? Waar enorme prijzen genoemd worden voor een vaatje olie of voor... Ja, zoiets, ja. Dat is wil zeggen schaarsheid. Zeldzaam. Daarom zal ik de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden. In de Bijbel is dat altijd hetzelfde. Een aardbeving is in de Bijbel een hemelbeving. En andersom. En dat gaat ook gepaard, als je zou ze moeten opzoeken, dat staat in die schriftplaatsen over verduistering van zon, maan en sterren. In nogal wat gevallen staat er meteen bij dat er een aardbeving is. En wij weten dat ook, omdat we allemaal geleerd hebben dat als de Heer komt op de Olijfberg, dan is dat als zon, maan en sterren verduisterd worden. Maar bij dezelfde gelegenheid scheurt de Olijfberg en zoiets heet een aardbeving. Dus ik zal de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden. De suggestie in de Bijbel is dat een aardbeving vanuit de hemel bewerkstelligd wordt. En dat die krachten die dat teweeg brengen niet zozeer krachten zijn in wat wij de aardbodem dan wel de aardkorst noemen, maar dat het krachten zijn die vanuit de hemel daarop werken. Voor de technici en de natuurkundigen onder ons is dat een probleem. Maar ja, voor hen is het ook een bekend probleem. Hè? Is zwaartekracht een kracht die werkt vanuit de aarde en die de dingen naar beneden trekt? Of is zwaartekracht een kracht die van bovenaf werkt en de dingen naar beneden duwt? Zoek het maar uit, kan mij niet schelen, maar... Ja, ik denk dat het een kracht is van bovenuit die de dingen naar beneden duwt. Omdat het die indruk krijgt uit de Bijbel. En omdat het recht tegenovergesteld is van wat algemeen gedacht wordt, denk ik dus dat het waar is. Ja. Dat vind ik een argument. Ja. Nou goed. Slechte eigenschap schijnt dat te zijn, maar ja. Doe maar. Ik zal de hemel beroeren, staat er ook niet voor niks als eerste. En de aarde zal dus bewogen worden van haar plaats vanwege de verbolgenheid des Heeren der Heerscharen en vanwege de dag zijns hittigen toorns. De dag zijns toorns is gekomen en wie zal bestaan zijn de laatste woorden van Openbaring 6. En dat hoofdstuk beschrijft de 70ste week van Daniël en hoofdstuk 7 beschrijft wat er daarna onmiddellijk op volgt. Dus sluit volledig aan. En ieder zal zijn als een verjaagde ree, als een schaap dat niemand vergadert. U weet, schapen die horen bij elkaar. Maar een schaap in zijn eentje, daar is iets mee mis. Altijd. En misschien kunt u zich hierbij wat voorstellen. Enkelingen die overgebleven zijn en ze zoeken een schuilplaats dan wel hun soortgenoten, de rest van de kudde. Ze zijn verjaagd en de weg kwijt. En ieder zal naar zijn volk omzien. Waar zijn ze gebleven? En ieder zal naar zijn land vluchten. En de bedoeling is niet zijn vaderland, maar ieder zal voor zichzelf een schuilplaats moeten vinden. Een locatie. Men is verjaagd. Verdwaald. Al wie gevonden wordt zal doorstoken worden en al wie daarbij gevoegd is zal door het zwaard vallen. Nou ja, het is ook herkenbaar als in de klassieke oorlogvoering, nietwaar? Er wordt zo'n leger verslagen en daarna worden degenen die op de vlucht geslagen zijn vervolgd en vermoord. Zo gaat het toch? Zoiets is dat, hè? Geen hoop meer. En men vlucht om het leven te behouden. Ook zullen hun kinderkens voor hun ogen verpletterd worden. We vinden het allemaal niet prettig, maar dat die dingen bij de klassieke oorlogvoering, hoor. Ja. Hun huizen zullen geplunderd en hun vrouwen geschonden worden. Die woorden worden ook gebruikt voor Jeruzalem in het eind van de 70e week van Daniël. Want die woorden staan letterlijk in Zacharië 14, de eerste verse. En dat gaat over die gelegenheid. Zie, ik zal de meden tegen hen verwekken. Nou ja, dat zijn dus die geheiligden uit vers 3 en wie het maar waren allemaal. Kom ik daar niet op terug. Ik zal de meden tegen hen verwekken die het zilver niet zullen achten. En aan het goud zullen ze geen lust hebben. Dan kun je bij mensen niet voorstellen dat ze daar geen belang bij hebben. Maar als het gaat om hemelbewoners, ja, wat maakt ons dat uit? Het betekent, ze zijn niet omkoopbaar. Dat is eigenlijk wat het betekent, hè? Je kunt ze niet afkopen, want u weet hoe het gaat, hè? Als je je vijand niet kan verslaan, wat doe je dan? Dan ga je onderhandelen en dan ga je het afkopen. Want ja, die vijand komt toch om je te beroven. En ja, als je dat niet kunt tegenhouden, kun je maar meteen betalen. Je geld of je leven, je mag kiezen. Ja. Toch? Zo werken die dingen. En in de Bijbel lees je het vaak genoeg. Hè? Dan wordt de vijand afgehouden, dan wordt een groot bedrag betaald. Uiteraard van de schatten uit de tempel. Dan moet de God van het volk betalen, toch? Lijkt me duidelijk. Maar zo gaan die dingen dan, toch? Nou, en dat is de betekenis van de term. Ze zullen het zilver niet achten, aan het goud zullen ze geen lust hebben. Maar hun bogen, want schutters waren het, hun bogen zullen de jongelingen verpletteren en ze zullen zich niet ontfermen over de vrucht des buiks. Hun oog zal de kinderen niet verschonen. En ja, het ziet er allemaal tamelijk vreed uit. Maar waar het over gaat is gewoon dat de Heer zijn koninkrijk op aarde zal vestigen. Daarin is geen ruimte voor de ongelovigen, de goddelozen. Degene die ze niet willen onderwerpen. Moeilijker mag het niet zijn. En het is niet zo dat de Heer zijn rijk verovert. De ganse aarde is des Heeren. En elke ongelovige die daarin is, in opstand tegen de Heer, leeft hier op aarde ten onrechte. Die kan daarop geen rechten laten gelden. En dan zie je toch eens, hij moet verdwijnen. Het werd bovendien al geïllustreerd in de intocht in Canaan van Israël onder Jozua. De bedoeling was dat ze al die heidense volkeren met hun goden, die Canaanitische volkeren die daar waren, dat ze die zouden uitroeien. En dan zeggen we, ja, dat is nogal wat. Maar het punt is dat we uit de Bijbel leren dat God het aarde verdeeld heeft onder de volkeren. En hij had dat stuk land niet gegeven aan de Canaanieten. Als ze er toch wonen, ja, dan moeten ze wegwezen. En als ze niet weg willen, moesten ze gedood worden. En dat is niet gebeurd, maar u weet wat het resultaat van geweest is. Staat ook uitgebreid in de Bijbel, reeds in Richteren 2. Ze hebben die volkeren niet uitgeroeid. En dus hebben ze nou problemen met die volkeren en hun goden. Die hen tot afgoderij brengen enzovoort en doen compromissen sluiten en al dat soort dingen meer. En de Bijbel zegt dat Israël in ieder geval mede daaraan ten gronde is gegaan in oud-testamentische tijd. Zie? Nou ja, daarom gebeuren deze dingen. Alzo zal Babel, het sieraad der koninkrijken. Je merkt dat Babel beschouwd wordt als hoofdstad van de wereld. Als je één keer in Openbaring geweest ben, heb je daar gelezen aan het eind van hoofdstuk 17. Babylon is die stad die het koninkrijk heeft over de volkeren der aarde. En dus niet maar koninkrijk, maar koninkrijken. En hier ook, alzo zal Babel het sieraad der koninkrijken. Het is de hoofdstad. De heerlijkheid, de hoogvaardigheid der Chaldeeën, der Babyloniërs dus, zal zijn gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. Want Sodom en Gomorra waren ook reeds in Jesaja hoofdstuk 1 vers 9. Het voorbeeld van oordeel dat de Heer zou brengen. En dat is doorheen heel de Bijbel zo overigens. vandaar dat er ook nog wat schriftelijke verwijzingen bij staan. Daar zal geen woonplaats zijn in der eeuwigheid. Zij zal niet bewoond worden van geslacht tot geslacht, zodat je weet dat je niet bent op de jongste dag. Want na de jongste dag heb je niet meer geslacht op geslacht. Dus je moet hieruit wel concluderen dat het koninkrijk van Christus voor de jongste dag hier op aarde is en dat het meerdere generaties, geslachten, duurt. En er zijn vele van dit soort uitspraken trouwens, hoor, met dezelfde conclusie. En de Arabier zal daar geen tent spannen en de herders zullen er niet legeren. Maar dat wil zeggen, de mens zal daar geen woning hebben. De menselijke cultuur zal zich daar niet opnieuw vestigen. Maar daar zullen nederliggen. Nou ja, wat er maar nederliggen zal. Want de vertalers begrijpen het ook niet. En ik ook niet trouwens. Nee. Daar zullen nederliggen de wilde dieren der woestijnen en hun huizen zullen vervuld worden met schrikkelijke gedierten en er zullen de jonge struisen wonen. Alsof de vertalers wisten wat het woord is voor een jonge struis. Echt niet hoor, maar je moet wat. Dus doe maar. En de duivelen zullen er huppelen. Dan merkt u meteen, het woord duivel is een Grieks woord, dus dat kan nooit. Maar wat het dan wel is, iets schrikaanjagends, iets wilde beestenhuizen daar. En wilde dieren der eilanden, dat wil zeggen uit verre plaatsen, en daarmee onbekende dieren, zullen in zijn verlaten plaatsen elkander toeroepen, mitsgaanders de draken, die bestaan niet eens, zoals u weet, draken. Zou wel, nee, het is waarschijnlijk een soort reptiel bedoeld. Maar, nee, ja, dat meen ik. Het is vaag. Maar het idee is gewoon, het is een ongure plek. Daar woont niemand meer. Dat is onder het oordeel gekomen, is een vervloekte plek. En dat blijft die 1000 jaren zo. Dat wil zeggen tot aan de jongste dag aan toe. En daarna weet ik het niet, maar... Goed, de draken in de wellustige paleizen, dat waar mijn eerste feest in vierde, zal ik maar zeggen. Maar het is compleet voorbij. Hun tijd toch is nabij om te komen en hun dagen zullen niet vertogen worden. Dat wil zeggen, die tijd die komt wis en waarachtig wel en het staat vast. Het zal niet veranderen, zal niet vertogen worden, dat wil zeggen, het zal niet veranderd worden of verplaatst worden of uitgesteld worden of worden van die strekking. Er staat vast en er staan vaste jaartallen voor, om zo te zeggen, in het heilsplan van God. Ter bestemde tijd zal dat gebeuren. En het moet nog gebeuren in de toekomst. Dat is in die toekomst, maar dan kom ik in hoofdstuk 14. Dat is in die, maar ik moet dringend ophouden natuurlijk, maar het is in die toekomst wanneer Israël zal hersteld worden. Dat is hoofdstuk 14... Vers 1 tot en met 3. En dat is wanneer Israël weer als land, als rijk, als koninkrijk gebouwd zal worden. Alle stammen van Israël overigens. En de heidenen aan hen zullen worden onderworpen. Omdat het Messiaanse Rijk nou eenmaal een Israëlitisch wereldrijk is. In die dagen zal dat gebeuren. En dan zal men... En dan gaat de profetie verder, zal men die spreuk opheffen tegen de koning van Babel. En dat is hoofdstuk 14 vanaf vers 4. En dan gaat het niet meer over Babel zelf, de stad of het rijk. Maar het gaat over de koning van Babel. En die blijkt niemand anders te zijn dan de duivel zelf. Die in dit proces eerst uit de hemel geworpen wordt. En in de volgende fase vanaf de aarde alsnog geworpen wordt in Hades, in de hel, in Sheol, in het dodenrijk dus. Dat is wat hier beschreven wordt. Maar dat herkennen we in de openbaring, omdat dat de gebeurtenis is bij, van het binden van Satan en dus de aanvang van de 1000 jaren. Zodat je dit helemaal een plek kan geven. De dag des Heren eindigt met de val van Babel en het binden van Satan. En dan beginnen de 1000 jaren waarin geen oorlog meer gevoerd en ook niet meer geleerd trouwens zou worden, omdat er wat anders geleerd gaat worden. Maar dat komt pas aan de orde. Weer enige hoofdstukken verder, dus we zullen het voor vanavond hierbij laten. Zullen wij de Heer dankzeggen? Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u kennen. En dat wij uw woord hebben ontvangen. En zelfs in het bijzonder dat evangelie van Christus, dat kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En waar wij ook vanavond lazen over uw oordeel over een onrechtvaardige mensheid, dat we mogen beseffen dat wij gerechtvaardigd zijn in Christus. En deel hebben gekregen aan de verlossing die in Christus Jezus is. Dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Christus en ons daarmee ook inderdaad verlost hebt van de wereld, de heerschappij van zonde en dood en wet. En dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen om als eerstelingen van uw nieuwe verbond deel te hebben aan uw heerlijkheid. En in bijzonder ook aan de openbaring van uw koninkrijk straks alsnog. Wij danken u dat wij mogen leren verstaan dat al deze profetieën zeker wel vervuld zullen worden. En dat we daarom mogen uitzien naar de verschijning van onze grote God en zaligmaker. Om te delen in de heerlijkheid van die zaligmaker en de heerlijkheid van dat koninkrijk als zodanig. We danken u dat we daarna mogen uitzien en onszelf aan u mogen toevertrouwen, opdat u uw goede werk aan ons, dat u begonnen hebt toen wij tot geloof kwamen, dat u dat goede werk ook zult voleindigen tot op de dag van Christus. Om alsnog, als kinderen, maar nu als zonen van u, medeheerschappij te hebben in dat koninkrijk, want u maakt ons tot koningen en priesters voor uw aangezicht. We danken u daarom dat we daaruit mogen leven. En we willen u vragen, Vader, wees u ons dan ook nabij. Bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld, opdat we zouden wandelen in het licht waarin u ons geplaatst hebt en dat het resultaat is van het werk van onze Heiland. Amen.